onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij op Psalm 103 en daarvan het 10e vers. Psalm 103, vers 10. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. Looft, looft den Heere, gij zijn legermachten, gij engelen die hem dient met heldenkrachten, en vaardig past op het woord van zijn mond. We noemden nu Psalm 103, vers 10. Gemeente zal worden voorgelezen uit Gods heilig woord, wat u kunt vinden in de brief van Paulus aan die van Efeze, en daarvan het 4e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Wij noemen u als schriftlezing Efeze 4, vers 1 tot en met 16, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen wij uit Psalm 2 en daarvan het 7e vers: welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat volgt in Psalm 2 vers 7.
Ik geloof in één God, De Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonde, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Efeze 4, de eerste 16 versen. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkaar in liefde, u benaarstigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Wie nedergedaald is, is dezelfde ook, die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En derzelve heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zonen Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alle zins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. Tot zover de schriftlezing.
We gaan samen zingen van Psalm 68, het 9e, 16e en 17e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk. En u ziet even verderop in deze psalm. Gij voert ten hemel op vol eer de kerker. Met uw buit, o Heere, gij zaagt uw strijd bekronen. Van deze inhoud zingen we van Psalm 68, vers 9, 16 en 17. gemeente, met Gods hulp wil ik u vanavond bepalen bij wat u is voorgelezen uit Efeze 4 en daarvan vers 9 en 10. We lezen samen nog een keer Efeze 4, vers 9 en 10. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. We schrijven onder deze tekstwoorden Paulus' toelichting bij Christus hemelvaart. Want hij heeft in vers 8 ook al gesproken over zijn hemelvaart. En hij geeft een toelichting eigenlijk bij vers 8. Dus Paulus' toelichting bij Christus hemelvaart. Drie gedachten. In de eerste plaats dat hij is opgevaren. Want dat zegt hij nu dit. Hij is opgevaren. Tweede gedachte. Dat hij is opgevaren naar zijn menselijke natuur. En dat is het vervolg van vers 9 en het eerste gedeelte van vers 10. Dus dat hij is opgevaren naar zijn menselijke natuur. En in de derde plaats letten wij erop dat hij is opgevaren om alle dingen te vervullen. En u ziet al, dat is het laatste deel van vers 10, opdat hij alle dingen vervullen zou. Dus Paulus' toelichting bij Christus hemelvaart, dat hij is opgevaren. Dus dat ziet op het feit van zijn hemelvaart. In de tweede plaats dat hij is opgevaren naar zijn menselijke natuur. En in de derde gedachte dat hij is opgevaren om alle dingen te vervullen. Efeze 4. Dat is een hoofdstuk gemeente wat gaat over de geestelijke eenheid. Eenheid in de gemeente van God. Daar schrijft Paulus over. En die geestelijke eenheid in de gemeente is een vrucht van de hemelvaart van Christus. Hoezo? Nou, omdat Christus dat zelf gebeden heeft. Denk aan zijn hoge priesterlijk gebed. Hij zegt tegen zijn vader, opdat zij allen één zijn. Eén. Kijk eens aan het begin van hoofdstuk 4. Eén lichaam is het. Eén geest. Eén Here. Eén geloof. Eén doop. Eén God en Vader van allen. En om die eenheid te bevorderen, heeft de Heere, heeft Christus, de mensen, de gelovigen, gaven gegeven. Ook daar spreekt hij over. Genadegaven. Hoe kan God de mens genadegaven geven? Hoe kan hij dat doen? Omdat Christus, en dat staat in vers 8, de gevangenis gevangen genomen heeft. Dat hebben we gezongen, hè? Psalm 68, vers 9. Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Psalm 68, dus dat gaat over David. En in David zien wij dan de meerdere van David, de Heere Jezus Christus. David, koning David, die heeft vaak de strijd aangebonden met de vijanden. En dat beeld in Psalm 68, dat hij de gevangenis gevangen genomen heeft, weet u wat dat betekent? Dat betekent dat David, toen hij de strijd won, overwon, dat hij al zijn vijanden achter zich vastgebonden had. Dat is het beeld. Achter zich aan, vastgebonden aan de overwinningswagen. We noemen dat wel de symboliek van de zegenwagen. Christus heeft de gevangenis, de vijanden, allemaal gevangen genomen. Dat zijn de vijanden van God. Dat zijn de vijanden van Christus. Maar dat zijn ook de vijanden van al Gods kinderen. Onze catechisme zegt zijn en mijn vijanden. Die heeft hij achter zich gebonden. En zo is Christus met de zegenwagen, denk aan Elia, ten hemel gevaren. Hij heeft de vijand overwonnen. Hij is de grote overwinnaar. Hij is opgevaren in de hoogte. Dus Paulus, hij wil hier heel goed duidelijk maken aan de gelovigen in Efeze. En dat wil hij vanavond ook tegen de gelovigen zeggen in de gemeente van Den Haag Scheveningen. Dat Christus al de vijanden overwonnen heeft. Vlak voor zijn hemelvaart heeft hij gezegd tegen zijn discipelen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Dus de strijd is al gestreden. Christus. Hij is ten hemel gevaren. En nu is de weg naar God geopend. Want hoe zul jij bij God kunnen komen? Die hoge God, die heilige God, die rechtvaardige God, hoe zal dat moeten? Dat kan nooit vanuit onszelf. Maar Christus is ten hemel gevaren. En nu is daar een weg geopend naar God. In Christus. Hij is opgevaren. Hij heeft dat al gezegd in vers 8. Maar hij zegt het nog een keer in vers 9, de tekstwoorden vanavond. Nu dit. Hij is opgevaren. Dus eigenlijk zegt hij dat met nadruk. Hij had het al gezegd, hij zegt het nog een keer. Dus het is met nadruk gezegd. Hij is echt opgevaren. En dan wil Paulus dat wel toelichten. Hij is opgevaren. U kunt over zijn hemelvaart lezen in Handelingen 1. Dat had ik natuurlijk ook kunnen laten lezen. Maar omdat de tekst komt uit Efeze 4 en het verband natuurlijk ook niet onbelangrijk is. Want je moet een tekst altijd zien in zijn context. In de omgeving van de tekst waarin de woorden staan. Maar in Handelingen 1, en dat kunt u thuis nog eens doen. Daar kun je lezen van het feit van hemelvaart. Lucas schrijft daar hoe de discipelen hem hebben zien gaan. Wonderlijk, jongens en meisjes. Onbevattelijk. Christus die ten hemel vaart. Hij werd opgenomen, staat er in Handelingen 1, daar zij het zagen. De discipelen op de Olijfberg, ze hebben het gezien. Hij werd opgenomen, dat wil zeggen, hij werd opgetild. Hij werd opgeheven. Naar boven. Naar de hemel. Niet weggenomen, maar opgenomen. Het woord vanuit het Grieks zegt, er naartoe. Naar boven toe. De discipelen hebben hem gezien toen hij naar boven ging. Dus dat is werkelijk gebeurd. Dat is op die bepaalde plaats daar bij de Olijfberg gebeurd. Er naartoe. Van beneden naar boven. De Vader, God de Vader, heft hem op. Hij tilt hem omhoog. Ook is hij zelf opgevaren. Het is niet alleen het werk van de Vader. Het is evenzeer het werk van hemzelf. Van de Zoon. Zoals we lezen in de schrift dat God de Vader hem heeft opgewekt uit de dood. Lezen we ook dat hij zelf is opgestaan uit de doden. Want hij had gezegd, ik leg het leven af en ik neem het ook weer. Maar zo was het ook bij zijn hemelvaart. En al kan het niet volgens de natuurwetten, maar de schrift zegt het. Hij is opgevaren. De discipelen waren ooggetuigen van zijn hemelvaart. Vol vervoering hebben de discipelen hem nagestaard. Is wat geweest. Als je dat eens wat op je in laat werken. Dat hij omhoog ging. Wonderlijk. Nu dit. Hij is opgevaren. En een wolk, staat er in Handelingen 1, nam hem weg van voor hun ogen. Toen zagen ze hem niet meer. Een wolk nam hem weg van voor hun ogen. Maar feitelijk, plaatselijk, ja werkelijk, hebben zij hem zien gaan. Het is echt. Paulus, hij zegt hier tegen de Efeziërs, nu dit, hij is opgevaren. Maar Paulus bedoelt nog iets anders. Paulus zegt hier eigenlijk ook, hij is weer opgevaren. Weer opgevaren. Ja, want hij kwam ook uit de hemel. En niemand, zegt Johannes, is opgevaren in de hemel, dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Paulus wil zeggen, en dat blijkt ook wel uit het vervolg, hij was daar al. Hij was daar tevoren al. Zo lezen we het ook in Johannes 6, vers 62. En in de tweede gedachte zullen we wel zien wat Paulus daarmee bedoelt. Even terug naar die discipelen. Ze zien hem omhoog gaan. Ze staren hem na. En dan lezen we in Handelingen 1 dat er twee mannen in witte kleding, twee engelen dus, rein van gestalte, bij hen zijn, bij die discipelen. En ze zeggen tegen hen, dat Jezus is opgenomen in de hemel. Hij is opgevaren. Wat staat gij en ziet op naar de hemel. deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen. Zal alzo, hij zal dus terugkomen. Hij komt nog een keer. Discipelen, zoals u hem hebt zien heenvaren, zo komt hij ook weer terug. U hoeft er dus niet over te twijfelen of hij opgevaren is. Want als hij niet opgevaren zou zijn, dan kan hij ook niet terugkomen. Maar nu dit. Hij is opgevaren, maar hij zal ook terugkomen. Hij heeft de gevangenis, staat er in vers 8, gevangen genomen. En al zijn en mijn vijanden verslagen. En nu zit hij daar. Jonge mensen, nou zit hij daar aan de rechterhand van zijn vader. Want de vader heeft hem de hoogste plaats gegeven die denkbaar is. De allerhoogste plaats, blijkt straks ook. Hij had gezegd, ik vaar op. Ik vaar op tot mijn vader. Tot mijn God. En nu is de vraag vanavond. Ik vaar op tot mijn vader. Ook uw vader. Tot mijn God. De God van Christus. Maar ook uw God. Want het gaat natuurlijk niet alleen over dat hij opgevaren is. Het feit van de hemelvaart. Maar het gaat ook om de troost daarvan. In mijn hart. De troost van zijn hemelvaart. Want dat hij opgevaren is, dat is zeker. Dat is echt gebeurd. Maar hij komt weer terug. En mag ik nu weten dat hij daar voor mij is, aan de rechterhand van God de Vader. Dan heb ik daar onderwijs in nodig. Onderwijs vanuit het woord. En dan gaan we verder lezen. En daarmee naar onze tweede gedachte. Want nu hebben we gezien het feit van de hemelvaart. Nu dit, hij is opgevaren. Handelingen 1. Maar Paulus zegt meer. Hij is opgevaren naar zijn menselijke natuur. Tweede punt. Lees maar mee. Vers 9. Wat is het? Dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen. Hij is wel naar de hemel gegaan, zegt Paulus. Maar hij kwam al uit de hemel. Hij is voordat hij ten hemel is gevaren eerst nedergedaald. Dus hij was al in de hemel. Wat zeg ik? Hij is nooit uit de hemel geweest. Althans, naar zijn goddelijke natuur. Dat moet ik er wel bij zeggen. Kanttekening 22 zegt dat ook. Daar lees ik dat hij nedergedaald is toen hij de menselijke natuur aannam. En geboren werd uit de maagd Maria, zonder dat hij daarom de hemel naar zijn goddelijke natuur heeft verlaten. Dus Paulus, hij schrijft, hier heel duidelijk over zijn menselijke natuur, maar dat zegt tegelijk dat hij ook een goddelijke natuur heeft. De godheid van Christus is overal tegenwoordig. Christus, die net als de Vader de eeuwige en waarachtige God is, is nedergedaald, staat hier, in de nederste delen der aarde. Wat moeten we daaronder verstaan? Als dat hier zo staat. Nedergedaald in de nederste delen der aarde. Als er staat dat hij opgevaren is in de hoogte, betekent dat dat hij eerst is nedergedaald, want anders kan hij niet opvaren. Dat is helder. Maar dan, in de nederste delen der aarde. Wat bedoelt Paulus? Opvattingen lopen hierover uiteen. Kanttekening 23 zegt eenvoudig, dat is in de aarde die de wereld is. Dus hij is naar deze aarde gekomen, zegt de kanttekening. In de nederste delen der aarde. Hij is op de aarde gekomen. Weet je, Henry, die zegt, dat zit op zijn begrafenis. De nederste delen der aarde. Waar staat dat nog meer? De nederste delen der aarde. Welk psalm? Psalm 139. Daar staat ook dat ik als een borduur zo gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Dus dat is in de baarmoeder. Ja, want hij is voortgekomen uit de maagd Maria. De nederste delen der aarde. Ongeboren in de buik van de maagd Maria. Ik zou dat vanavond allemaal samen willen nemen. Als Paulus zegt dat hij nedergedaald is in de nederste delen der aarde. Christus heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij is mens willen worden. Hij heeft ook willen lijden, willen sterven. Hij heeft zichzelf, zegt Paulus in de Filippenzenbrief, vernietigd, in gedaante gevonden. Als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Waarom vervolgt Paulus straks dat hij is opgevaren ver boven al de hemelen? Dus dat God hem ook uitermate verhoogd heeft. Nou, aan zijn verhoging, hemelvaart, gaat zijn vernedering vooraf. Eerst de vernedering, dan de verhoging. Die nedergedaald is, die de mensen in alles gelijk geworden is, behalve uitgenomen de zonde. Die nedergedaald is, is dezelfde die ook opgevaren is ver boven al de hemelen. Nederste delen der aarde. Opgevaren in de hoogte, ver boven al de hemelen. Denk eens met me mee, wat doet Paulus nou hier? Paulus heeft het over de diepste diepten Daar is hij in geweest. En daarom zei ik, ik neem het allemaal samen. Want hij is de buik van Maria geweest. Mens willen worden. Maar de nederste delen der aarde. Hij heeft de helse angsten en pijnen willen doorstaan. Dus ik neem dat maar samen, ik vat dat samen. De diepste diepten, dieper kan het niet. Daar is Christus geweest. Dieper kan het niet. Dieper kon hij niet buigen. De toren van God is op hem geweest. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Diepste diepte. Maar, u voelt het al, ook de hoogten, ja hoger kan het niet, verhoogd tot het hoogste. Dus van de diepste diepten naar de hoogste hoogten. Dat is wat Paulus schrijft. Over Christus. Naar zijn menselijke natuur. En zijn goddelijke natuur dan? Die heeft hem ondersteund. Naar zijn menselijke natuur. Ook in zijn diep lijden. Maar de godheid. De godheid. Die kan niet verhoogd worden. Want naar zijn godheid is hij altijd verhoogd geweest. Dus naar zijn menselijke natuur heeft hij de hoogste plaats gekregen. U zegt vanavond misschien, is dat eigenlijk allemaal belangrijk? Is dat nou zo belangrijk dat Paulus dat hier schrijft? Dat hij geweest is in de diepste diepten en dat hij gebracht is tot de hoogste hoogten. Is dat belangrijk? Gemeente, wat zijn wij diep gevallen, hè? Door onze zonde. Wij zijn heel diep gezonken. Wij zijn heel diep. Gevallen. Van de top van eer in eeuwige verwoesting neer, als God mij er niet uittrekt. Want wij mochten voor de zondeval God kennen. Wij waren bedeeld, versierd met het beeld van God. Wij leefden volmaakt, Adam, voor de zondeval. Hij leefde volmaakt voor God. Maar wat is er toch gebeurd? Wij hebben God als onze schepper niet erkend. Niet alleen Adam, maar wij in hem. Ga het maar na in jouw eigen leven. Dien jij God, uw schepper, zoals hij het wil? Is dat zo? We hebben ons van hem losgemaakt, gemeente. Wij liggen, zegt apostel Paulus in dezezelfde brief aan Efeze in het tweede hoofdstuk. Wij liggen dood in zonden en in misdaden. Dat is mijn natuur. Dat is mijn leven. Hij is zelfs de drievoudige dood onderworpen. Hij kan nooit tot God meer komen van zichzelf. Want die zondaar die moet opgeraapt worden. Die is dieper dan diep gevallen. Maar Christus. Christus heeft de banden van de dood. Christus heeft de angsten van de hel weggenomen. Christus heeft het leven aangebracht. Christus zorgt voor de verlossing, voor de bevrijding van de vijanden. Hij heeft door zijn bloedstorting het eeuwige leven verworven. En nu zegt hij in vers 7 dat hij aan elk een van hen, van de gelovigen, de genade zal geven. Wat een rijke Christus. Hij geeft de genade aan al de gelovigen die hem van de Vader gegeven zijn. Hoe diep zij ook gevallen zijn. Zo diep dat ze nooit tot God meer kunnen komen. Maar Christus is in de diepten geweest. Opdat hij een volk uit de verlorenheid zal oprapen. En zal brengen tot het hoogste goed. Dat is nou Christus werk. Dat heeft hij nou gedaan. Wat u, wat ik, wat jij niet kan, dat heeft Christus gedaan. U en ik, wij allen. Wij hebben ons de, ja ik moet dat toch zeggen. Wij hebben ons de hel waardig gemaakt. Maar nu wordt voor helwaardigen, lees het maar in Psalm 116, nou wordt voor helwaardigen de hemel geopend. Is dat geen wonder? Dat is de prediking op hemelvaart. Dat de hemel open gaat voor helwaardigen, omdat Christus in de diepste diepten is geweest en gebracht is tot de hoogste hoogte. En heeft hij dat voor zichzelf gedaan dan? Nee, want hij had die heerlijkheid al bij de Vader. Want hij is nooit uit de hemel geweest naar zijn godheid. Nooit. Hij is mens willen worden voor zichzelf. Nee. Voor een wederhorig kroost. Opdat zij bij God zouden wonen. Dat is evangelie. Dat is het hemelvaartsevangelie. Dat God een weg gebaand heeft in zijn enige geliefde zoon. Die gekomen is naar deze aarde. Om een mens op te rapen uit de diepte van zijn verlorenheid. En hem te brengen bij hem in de hemel. Dus nou hoop ik dat u begrijpt waarom het nu zo belangrijk is dat Paulus hierover schrijft. Dat hij opgevaren is naar zijn menselijke natuur. Mag ik eens vragen? Heb jij al doorleefd dat je diep gevallen bent? Psalm 69. Daar zingt die dichter: en laat mij niet verzinken in de wateren. In deze kolk en diepe watervloed. Dat toch de put niet wordt toegesloten. Nog over mij zijn mond voor eeuwig sluiten. Want als God mij uit die put, uit die ruisende kuil, Psalm 40, en uit dat modderig slijk niet ophaalt, wat dan? Jonge vrienden, dan wordt het een eeuwige nacht. Dat is de werkelijkheid. Als hij mij niet opraapt. Als Christus niet voor mij in die diepste diepten is geweest. En niet gebracht is geworden tot die hoogste hoogte. Hoe zal ik dan ooit bij hem komen? Dat kan niet. Dat kan alleen door Christus. Maar als u nou inleeft. Dat u in de gevangenis zit, gevangen, in de boeien, in de banden van de boze. Psalm 140. Hoe moet u daar dan uit gered worden? Hoe wordt het dan hemelvaartsdag? Hoe krijg je dan de troost van de hemelvaart van Christus? Nou, als je gaat leren dat hij die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen. Want hij brengt al zijn kinderen, brengt hij bij hem. Hij heeft het gezegd tegen zijn discipelen. Hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn mocht waar ik ben. Christus, hij is mens geworden. Het woord, Johannes 1. U kent die teksten. Want het woord is vlees geworden. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Ja, want Christus, die verhoogde Christus, hij deelt zijn genadegaven uit. En hij schenkt ze aan de gelovigen, opdat zij bij hem zullen wonen. Nu is Christus in volle glorie bij zijn Vader. In de eeuwige heerlijkheid, naar zijn menselijke natuur. En hij zal daar blijven totdat hij terugkomt. Totdat hij wederkomt op de wolken. Een wolk nam hem weg van voor hun ogen, maar hij komt ook met de wolken. En alle oog zal hem zien. Hoe zal dat zijn, gemeente? Hoe zal dat zijn? Zult u hem dan zien in zijn heerlijkheid? Hebt u hier al heerlijkheid in hem gezien? In die verhoogde Christus? Dan heb u ook iets geleerd van dat u het nou verdiend hebt, dat hij u zou laten in de diepste diepte. Want dat heb ik verdiend. Ik heb het niet verdiend dat ik gebracht word tot de hoogste hoogte. Daar waar Christus is. Nee, ik heb de dood verdiend. En als ik dat ga leren. En ik mag horen van die verhoogde Christus. Zou hij mij dan niet de troost willen geven? Ook van zijn hemelvaart. Want hij is niet naar de aarde gekomen. Hij heeft niet de menselijke natuur aangenomen om de zijnen in die diepten te laten. Nee, maar om ze te brengen tot de hoogste hoogte. Zij zullen straks God dienen. Hier al. Hier al. In beginsel zeggen we dan. Want het is hier altijd maar ten dele. Hè? Kennen is ten dele. Maar straks, als het volmaakte zal zijn, dan zullen al die gelovigen uit Efeze en heel de kerk van alle eeuwen en plaatsen, overal vandaan, die zullen God eeuwig dienen. Wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze zingen. Psalm 47. Dat gaan we ook samen doen. Psalm 47. Ze zingen des hoogsten eer. En dat staat in Psalm 47. Juicht, o volken, juicht. Hand klapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees te saam verheugd. Zing des hoogsten eer. Buigt u voor hem neer. Psalm 47, 1 en 3 gaan we samen zingen. Paulus' toelichting bij Christus hemelvaart. Ik hoop dat u het een beetje begrepen hebt, dat hij is opgevaren. Paulus benadrukt het, hij is echt opgevaren. Jongens en meisjes, hij is echt naar de hemel gegaan. Dat hebben de discipelen gezien. Hij is opgevaren. Hoe kan dat? Omdat hij eerst is nedergedaald. Anders kan hij ook niet opvaren. Dan moet hij eerst nedergedaald zijn. Nou, dat is ook gebeurd. Want we hebben in de tweede gedachte gezien, hij is mens geworden. Hij was altijd al in de hemel, naar zijn godheid. Altijd. Net als de Vader. Altijd. Overal tegenwoordig. Niet alleen de Vader, ook de Zoon, ook de Heilige Geest. De drie-enige God is er altijd geweest. Naar zijn menselijke natuur is Christus er niet altijd geweest. Hij is gekomen, hij is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Uit zijn maagd Maria, maar ook geweest in de diepste diepten. Opdat hij gebracht zou worden tot de hoogste hoogten, ver boven al de hemelen. Dat is een manier van spreken, net als de nederste delen der aarde. Dieper kan het niet, hoger kan het niet. Waarom? Onze derde gedachte. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Alle dingen vervullen. Wat is alle dingen vervullen? Waarom is hij nou gekomen eigenlijk? Misschien zegt u dan wel, ja, hij is gekomen om mensen zalig te maken. Ja, dat is ook zo. Maar alle dingen vervullen. Om wie gaat het nu? Om u, om jou, om mij? Nee. Het gaat om de eer van God. Wij zijn geschapen om God te eren. God heeft alle dingen gewrocht om zijn zelfswil. God is een jaloers God op zijn eer. Op zijn eer. Dus het gaat om vaders eer. En die hebben wij geschonden. Want we hebben God naar kronen troon gestoken. We hebben van God afscheid genomen. Wij leven voor onszelf. Voor mijn naam. Voor mijn eer. We zijn allemaal eerzoekers van onszelf geworden. In Adam. Maar de Heere die zal ervoor zorgen door zijn geest dat mensen toch weer gericht worden op God. Op zijn eer, zoals Christus dat gedaan heeft. De eer van zijn Vader altijd gezocht. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Ja, dat heeft hij gedaan, Christus. Hij is naar de aarde gekomen, heeft de wet vervuld. Wij hebben de wet geschonden. Wij dienen God niet naar zijn wet. Elke zondag wordt die wet voorgelezen. Maar dan moet u zeggen, ik heb er niet aan voldaan. Weer niet voldaan. Misschien heb je het wel geprobeerd. Maar het is niet gelukt. Nee, dat zal ook nooit lukken. Daar kom je dan wel achter. Christus heeft het wel gedaan. Hij heeft de wet vervuld. Maar God was ook is vertorend over de zonde. God straft ook de zonde. Maar Christus heeft de toren van God gedragen. Weggenomen voor al de zijnen, al zijn kinderen. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Hij heeft de straf gedragen. Hij maakt vol. Vervullen, dat is volmaken. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Volmaken. Volmaken. Als jij nou leeg bent. Leeg van God. Misschien zit je zo vanavond al in de kerk. En dat je zegt, het gaat over zulke hoge dingen. Maar ik ben leeg van God. Nou, dan kan hij u volmaken. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Hij vervult alles. Want hij is ingegaan met zijn eigen bloed in het binnenst heiligdom in de hemel. En daar heeft hij in die hemel der heerlijkheid al zijn kinderen al meegenomen. Dat zegt Paulus in Efeze 1 vers 13 en 14. Het is wel een hele belangrijke brief aan Efeze. Er staat heel veel in. Over zijn lijden, zijn sterven, maar ook over zijn heerlijkheid. Zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. Het hoofd, schrijft hij ook over, het hoofd is boven. Het hoofd is Christus, want hij is het hoofd van genade verbond. Hij is boven. Hoofd en lichaam. Nou, dat kan niet zonder elkaar. Hoofd en lichaam horen bij elkaar. Wat ben ik met mijn lichaam zonder mijn hoofd? Wat is Christus, het hoofd, zonder zijn lichaam? Wat is zijn lichaam? Dat is zijn kerk. Dat zijn al de leden van de kerk. Ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk, hoorden we vanavond. Apostolische kerk. Dat is de leer van de apostelen en de profeten. Wat is dat voor leer? Dat is de leer van Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is de leer van de verhoogde Christus. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Gemeente, er kan van u, van jou, van mij niks bij. Helemaal niks. Hij doet alles. Misschien ben u heel erg bezig. Om God te behagen. Om goed voor God te leven. Moet dat niet? Jawel. Hoe kan dat alleen? In Christus. Hij kan nooit van uzelf. Dat wordt ook echt nooit wat. Maar gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Hij zal alle dingen vervullen. Toen hij kwam, hè, zijn aankondiging. Toen hij geboren werd. Dat hebben de engelen gezongen. Ere zij God. In de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Wie vervult dat? Wie brengt de eer aan God? Wie zorgt voor het welbehagen in de mensen. De vrede op de aarde. U? Ik? Geen van allen. Wie wel? Christus. Hij vervult wat de engelen zongen. Toen hij ingegaan is, o gemeente, toen heeft de hemel gejuicht. Denkt u ook niet? Toen hij binnenkwam in de hemel, toen juichte de hemel. En hoe zal dat straks zijn? Als hij terugkomt, dan zullen al de zijnen des hoogsten eer zingen aan God geven. Door Christus. Want hij heeft dat verdiend. Nu is hij in de hemel. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Hij is al in de hemel. Maar hij is ook nog op de aarde. Wat zegt u? Ja, naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. Hij is altijd bij haar. Ook al ziet ze hem niet, al voelt ze het niet, al gelooft ze het niet. Maar hij is er. Hij schenkt haar zelfs. Dat heeft hij beloofd, hè? Zijn geest, de Pinkstergeest, de trooster. En als die trooster zal gekomen zijn, dan zal hij u leiden, heeft Christus gezegd, in al de waarheid. Wat is dat voor waarheid? Opdat hij alle dingen vervullen zou. Wat u niet kunt, wat ik niet kan, dat heeft Christus gedaan. En nou zal hij zijn geest in hun hart geven, opdat die geest van Christus zal spreken. Want dat heeft Christus gezegd. Hij heeft gezegd van de Heilige Geest, die zal van zichzelf niet spreken. Nee, maar zo wat hij gehoord heeft, dat zal hij jullie verkondigen. En wat heeft de geest gehoord? Hoe God nou alleen door Christus gediend wordt. En daar zal hij voor zorgen in de harten van al zijn kinderen. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Vervullen. Daar gaat de belofte aan vooraf. Ja. Maar wat hij beloofd heeft. Nou denk maar aan het Oude Testament. De patriarchen. De aartsvaders. De profeten. Wat zij gesproken hebben in de profetieën. Dat is vervuld geworden. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Dat is gebeurd. En dat wordt nog vervuld. Daar liggen op beloften. Denk maar aan het Joodse volk. Aan zijn Israël. Die zullen vervuld worden. Want wat hij ooit beloofd heeft, dat zal bestaan. Dat gebeurde. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Dat hij nog wederkomt, dat zal hij ook vervullen. Dat gebeurt, dat komt. Want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En als hij wederkomt, dan is de tijd van de volmaking om alles te gaan vervullen voorbij. Want dan is het vol. Als hij terugkomt, dan zijn al degenen die hem van de Vader gegeven zijn, die zijn toegebracht. En dan is het vol. Gemeente, dan is het eeuwig heerlijk vol. Dan zullen de zijnen nooit meer zich leeg van God voelen. Dan zullen ze eeuwig vol zijn in God. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Waar bent u mee vervuld? Jonge mensen, waar ben je mee vervuld? Alles van deze aarde. Dat is leeg. Dat is echt leeg. Dat laat je ook leeg. Want het is nooit genoeg. Het is nooit genoeg. Alles van deze tijd, van deze wereld, van deze aarde. Dat vervult nooit. Want er moet altijd weer wat nieuws bij. Maar wat van God is, door Christus verdiend, dat vervult het hart. En daarom zegt Paulus tegen de gemeente, zoek dan van Korinthe, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God de Vader, die alles in allen vervult. En daarom, kinderen van God, vanavond, kijk eens in vers 1 van dit hoofdstuk. Wandelt nu waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat is zoekend die eenheid, zoals Christus in de Vader, met de Vader, één mag zijn. Zo zullen al de zijnen één worden met hem. Opdat ook zij zullen zijn, heeft Christus gezegd, daar waar ik ben. Is dat uw toekomst? Mag u de troost kennen van hemelvaart. Dan mag u het weten. Hij is daar voor mij ten goede. En hij zal mij tot zich nemen. Die na kortstondig ongeneigd mij eindeloos verheugt. Amen. Heere, mag het zo hemelvaart worden in onze harten. Want alles van deze wereld dat laat leeg en koud en hol. Maar wat van u is door Christus, dat vervult het hart. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Mag het zijn, Heer, in de harten van uw kinderen. Mag er een verlangen zijn. Om die Christus, die God, eeuwig te mogen dienen. Heb dank voor wat u schonk vanavond. Om zo stil te staan bij de ten hemel gevaren Zoon van God. Die nedergedaald is. Die geweest is in de diepste diepten. Opdat hij een volk uit die verlorenheid zou oprapen. En zou brengen tot het hoogste goed. Heren. Mogen we er iets van ervaren in onze harten. Ga met een ieder, ook als we van hier gaan. Breng een ieder op de plaats van bestemming. Als we alleen thuis komen, zou u ons willen opwachten. En schenk u, wat we niet missen kunnen, op reis naar de eeuwigheid. Vergeef de zonden, die er ook waren, ook in uw huis. Ga met een ieder, de broeders van de kerkenraad. Zegen de gemeente van Den Haag Scheveningen. En betoont u die God te zijn. Die zijn handen ophief. En met het volk ook hier wilde zijn. Zou dat groot zijn. In deze Betaniëkerk. Om Jezus wil. Amen. Gebed des Heren. En daarvan het derde vers. Uw koninkrijk. Kom toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens al omgehoord. En de aarde met uw vrees vervuld. Totdat ge uw rijk volmaken zult. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Gebed des Heren, vers 3. heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Thank you.